Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat donderdag 2 april is overleden broeder Willem Cornelis van Doorn in de leeftijd van 83 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren maandag 6 april, morgenavond, van 7 tot 7:15 in de Munnikenhof. En de dienst van woord en gebed wordt gehouden komende dinsdag 7 april, ook in de Munnikenhof. En die dienst begint om 10:00. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Wij willen zometeen onze broeder herdenken en in onze gebeden ook de familie gedenken. Dan de schriftlezing, die is uit Psalm 22, de eerste 9 verzen. En uit het Nieuwe Testament Matteüs 27, de verzen 39 tot en met 49. Dus uit Psalm 22 en uit Matteüs 27. En dan de collecten alvast. De eerste is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kas, dan het diaconaat. En de derde is bestemd voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, diaconaat. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting zijn ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 62, de verzen 1 en 5, willen wij nu samen gaan zingen en dat ook staande ter herdenking van onze broeder van Doorn. Mijn ziel is immers stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. In God is al mijn heil, mijn eer en mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden.
Thank you.
Wij luisteren naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En in antwoord daarop zingen we samen uit Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Op deze laatste Lijdenszondag lezen we twee gedeeltes uit de schriften uit het Oude Testament. Uit de Lijdenspsalm 22, de versen 1 tot en met 9. En uit het Lijdensevangelie Matthäus 27, vanaf vers 39 tot en met vers 49. Dus eerst uit Matthäus 22, 1 tot en met 9. En dan Matthäus 27, 39 tot 49. Psalm 22, een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hasgachar. In andere vertalingen staat op de wijze van de hinden in de morgen. Dus waarschijnlijk is dat een soort van een bekend lied geweest. Dus op die wijze van dat lied. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonend onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd en ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die me zien bespotten me. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, dewijl omdat hij lust aan hem heeft. Tot zover Psalm 22. En dan de woorden die betrekking hebben op de grote zoon van David, Matthäus 27 vanaf vers 39. En die voorbij gingen lasterden hem en schudden hun hoofden en zeiden: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zoon van God bent, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottend zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben God zo. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de hele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggend: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, dat horend, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen, toelopend, nam een spons en die met edik gevuld hebbend, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op en laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Tot zover het Lijdensevangelie. We willen samen tot de Heere naderen in ons gebed, gemeente, en wij willen in onze dankzegging verwoorden het feit dat zuster Te Hennepe van de Kerkenwijk weer thuis kwam. Ze is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis en daar behandeld. We zijn ook de Heere dankbaar dat onze broeder Bos, ouderling Bos, dat hij na 4 maanden, dat hij vanmorgen voor het eerst weer met ons in de kerk kan zijn. Wij willen voorbeden doen voor zuster Van Doorn en ook de kinderen, de kleinkinderen, in verband met het overlijden van man, vader en opa. Wij willen ook aan de heren opdragen, broeder Willemsen van de Molenstraat. Hij is thuisgekomen, maar zijn conditie is heel erg zwak. Hij gaat ziender ogen achteruit. Wij willen ook aan de heren opdragen, zuster van de Bovenkamp van Hunnik, die uit de Engelenburg, die in het ziekenhuis is opgenomen om onderzoeken te ondergaan. We denken ook aan Corin Arina van de Bunt, van de Groeperweg, die in de afgelopen week een miskraam te verwerken kregen. En wij willen ook broeder en zuster Paas van de Diepe Brok Dreef 65 aan de heren opdragen. Ze gaan komende week voor ruim 5 weken naar Malawi. Onze broeder zal daar het een en ander aan lezingen geven. Ze hopen daar hun gaven ten dienste te mogen stellen van hun medemens daar. Een medemens die het veel minder goed heeft dan wij. We willen zo het aangezicht van de heren zoeken met dankzegging en met gebed. Barmhartige en getrouwe heren. In de afgelopen week heeft u in het midden van ons door middel van het sterven gesproken. En dat is altijd ingrijpend als er een sterfgeval plaatsvindt in de familie, in het gezin of in de gemeente. Dan worden wij er weer bij bepaald dat wij maar eindige mensen zijn. Heren, dan dragen we vanmorgen allereerst onze zuster van Doorn en ook de kinderen en ook de kleinkinderen van harte aan u op. Dat u ze troost en ondersteuning wilt geven. Dat u ze nabij wilt zijn, heren, in deze dagen. Maar zeker ook met het oog op de begrafenis die dinsdag zal plaatsvinden. Wat hebben wij anders nodig, heren, dan dat u ons omringt? En al is het dan altijd bemoedigend als medemensen dan ook meeleven. We hebben uw zorg en uw steun dan zo nodig. Maar heren, geef dat ook dit sterven ons weer bepaalt bij de noodzaak om geborgen te zijn in het werk van de Heere Jezus Christus, die leidende borg, die ook overwonnen heeft. Die leidende borg die de dood is ingegaan, maar die uiteindelijk ook weer uit de doden is opgestaan. We bidden van u, Heere, of wij vanmorgen, als we samen ook opnieuw bij het evangelie van die leidende Heere Jezus worden bepaald, of wij dan ook een open hart mogen ontvangen. Dat de dingen door ons verwerkt kunnen worden. Ook vanmorgen bidden we het samen. Leer ons toch om uw lijden recht te betrachten. En dat we veel vertroosting mogen vinden, o Heere Jezus, in uw wonden. Of dat het ons tot bezinning en bekering brengt. Uw geest weet wat wij nodig hebben, want uw geest doorgrondt toch de diepten van ons hart. Heren, wij dragen vanmorgen ook aan u op, onze broeder Willems. Hij is wel thuis uit het ziekenhuis, maar zijn conditie gaat ziender ogen achteruit. En dat is moeilijk. En dat is ook zwaar voor zijn vrouw en voor de kinderen en de familie die om hem heen staan. Maar hij heeft zijn oog mogen vestigen op u. En dat geeft toch ook troost dat we mogen weten, heren, dat hij geborgen is bij u. En we bidden van u Of u onze broeder Willemsen ook in deze moeilijke uren nabij wilt zijn. Ondersteuning en kracht wilt geven. Wij bidden samen vanmorgen voor onze zuster van de bovenkamp van Hunnik, die van de week zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis voor onderzoek. De afgelopen tijd namen de lichamelijke moeite al toe. En wilt u nu met haar zijn, Heere, en haar door die onderzoeken heen helpen. En wilt u haar troosten en ondersteunen. En alles geven wat ze nodig heeft, ook geestelijk. Heren, wij willen samen ook aan u opdragen onze broeder en zuster van de Bunt, die in de afgelopen weken miskraam te verwerken gekregen hebben. Wat is dat altijd ingrijpend. Er was blijde verwachting. Die blijde verwachting is nu als een bloem in de knop gebroken. Wilt u hen uw troost geven, Heer? Wilt u hen erbij bepalen dat er bij u hulp is en uitkomst? En dat ook deze moeitevolle weg hen meer en meer aan u mag verbinden? Wees hen nabij. Samen, heren, willen wij vanmorgen ook aan u opdragen onze broeder en zuster Paas. Ze hopen in de komende weken, een aantal weken, te vertrekken naar Malawi om daar hun gaven ten dienste te stellen van de medemens. Medemens die het in zoveel opzichten veel minder goed heeft dan wij. Wat is er een nood ook daar in dat Afrikaanse land? Heren, wilt u hen zegenen? Wilt u onze broeder ook zegenen als hij daar lezingen gaat houden? We dragen de mensheid ook in dat land aan u op. Zegen de christenen daar, uw kerk daar. En wilt u geven dat uw kerk ook mag uitgebreid worden? Er is in dat land ook een grote meerderheid aan islamitische mensen. En wilt u geven, heren, dat ook zij het evangelie mogen horen? En dat ook zij mogen komen tot het geloof in die opgestane Heere Jezus Christus, in wie alle leven ligt. Heer in de hemel, wij zijn dankbaar dat onze broeder ouderling Davis Bos vanmorgen voor het eerst na zo lange tijd met ons in de kerk mag zijn. 4 maanden geleden overkwam hem dat ernstige ongeluk. En u heeft hem gespaard. U heeft tot hiertoe ook herstel willen geven. En nu is hij zo dankbaar dat hij vanmorgen ook weer bij ons is hier in de kerk. En we dragen onze broeder ook verder aan u op. Wil verder herstel geven, Heere. Wees hem en zijn vrouw ook in de komende tijd goed en nabij. Wij zijn ook dankbaar dat onze zuster te Hennepe weer thuis is uit het ziekenhuis. Onze zuster die zo onverwachts ook moest worden opgenomen, behandeld moest worden. Onze zuster die in de afgelopen tijd het niet zo makkelijk gehad heeft. Wilt u haar ook omringen met uw liefde, met uw zorg. We bidden voor elkaar, heren. Want misschien zijn we vanmorgen wel in de kerk, terwijl heel wat zorgen ons hart bezetten. Misschien zijn we wel in de kerk, terwijl het allemaal zo donker is in ons hart. Vanwege die moeite of dat verdriet. Misschien is er vanmorgen wel sprake van heel wat spanning, omdat het op het werk allemaal niet zo gaat. Of omdat er een dreiging is van werkloosheid. Heren, we bidden voor elkaar. En we leggen elkaar in uw handen. Wilt u zich over ons ontfermen? Als we vanmorgen samen tot u komen, dan beseffen we, heren, dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar zie ons ook vanmorgen aan en zegen ons. Op grond van dat werk van die lijdende Heere Jezus Christus, die door de diepten heen gegaan is, De diepte van Gods verlating en van dood. En die het leven en de overwinning aan het licht heeft gebracht. Heere, zie ons aan en hoor ons. Zegen ons om zijnentwil uit genade. Amen. Wij zingen uit de Lijdenspsalm 22, het zesde en het zevende en ook het negende vers. Dus het zesde en het zevende en het negende vers uit die Lijdenspsalm 22. Het uitgangspunt is Matteüs 27, vers 45 en 46. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggend: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We zingen na de preek uit Psalm 22, het allereerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gemeente, het kan wel eens heel erg donker in een mensenleven zijn. Als je getroffen wordt door ziekte, een ernstige ziekte, ongeneeslijke ziekte. Of als je een dierbare moet verliezen, of wanneer er andere grote zorgen zijn in je gezin of in je familie. Of wanneer er problemen zijn op je werk, op school, dan kan het allemaal wel eens heel erg donker zijn in je hart. En donkerte in je hart betekent eigenlijk zoveel als dat al die levensvreugde op dat moment ver te zoeken is. Maar ook in geestelijk opzicht kan het soms wel eens heel erg donker zijn. Een mens kan zich wel eens van mensen en ook van God verlaten voelen. Het zijn tijden die niet zo makkelijk zijn. Het zijn tijden waarin je begrijpt wat het dichter van bijvoorbeeld Psalm 88 bedoelt als die zegt: waarom is het dat gij mij verstoot? En waarom verbergt gij uw gunstrijk oog? Ja, het kan wel eens heel erg donker zijn in een mensenhart. En misschien dat u vanmorgen zegt: je moest dus weten. Je moest dus weten hoe het op dit moment in mijn eigen hart en ziel is. Maar gemeente, hoe donker of het ook kan wezen in ons leven, en hoe donker of het ook kan zijn diep in ons hart, zo donker als het geweest is in het hart van de Heere Jezus, kan het in ons hart en leven nooit gaan worden. Want dat zien we als we vanmorgen die paar verzen die ik voorgelezen heb, hè, als we die met elkaar gaan overdenken. Dan is het een en al donkerte. Dan is het donker om de Heere Jezus heen. Hij hangt daar aan het kruis. Maar er is geen licht. 3 uur lang donkerte. Intense donkerte. En dan is het ook geweldig donker boven hem, want er is op dat moment geen open hemel. De Heere, zijn Vader, troost hem op dat moment niet. Hij houdt het licht van zijn vriendelijk aangezicht, houdt hij in. Dus het wordt ook donker naar boven toe. Maar het wordt ook geweldig donker in zijn hart. Want je hoort hem uiteindelijk daar ook over klagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Een en al donkerte op Golgotha. Nou, daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen: Jezus in het donker op Golgotha. En die donkerte om hem heen. Die donkerte boven hem en die donkerte in hem. Dus Jezus in het donker op Golgotha, die donkerte om hem heen, die donkerte boven hem, die donkerte in hem. Dat het lijden de Heer Jezus heel zwaar is gevallen, gemeente, dat zal ons duidelijk zijn. Daar hebben we in de afgelopen weken ook al het een en ander van gehoord. En die zwaarte, die lag niet zozeer in wat mensen hem hebben aangedaan. Hè? Vorige week hebben we samen stilgestaan bij die bespotting, weet u nog? Die bespotting door die fariseeën, die ouderlingen en zo. Hè? Kom nou maar af van dat kruis, hè, als u werkelijk de Zoon van God bent. Maar wat Jezus zo zwaar gevallen is, dat is dat Gods vaderhand zich nou tegen hem gekeerd heeft. Hè? En dat blijkt ook duidelijk uit die klacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze klacht die klinkt nadat het helemaal donker om Jezus geworden is. Hè? Dat lezen we namelijk, hè? Van de zesde uren aan tot de negende uren toe werd er duisternis over de gehele aarde. De zesde, van de zesde tot de negende uren toe, dat is van 12:00 tot 3:00. Dat is toch eigenlijk een hele wonderlijke tijd om het zo donker te laten zijn. Want van 12:00 tot 3:00 staat de zon normaal gesproken op zijn hoogst. Dan is het het lichtste van de dag. Maar toen Jezus daar aan het kruis, werd het in die uren helemaal donker. Een donkerte die was neergedaald over het land door het spreken van God, door het inhouden van het scheppingslicht. Nee, als je daar eens even over nadenkt vanmorgen, gemeente, die donkerte om Jezus heen, die drieuurige donkerte, die kun je niet verklaren uit de natuur. Het is niet zo dat je zegt, nou dat komt wel vaker voor hoor. Dat zijn gewoon de normale dingen in de natuur, zoals je ook kunt zeggen van, ja, zo komen er van tijd tot tijd ook orkanen voor in bepaalde delen van de wereld. Je kunt dit niet verklaren uit de natuur. Je kunt het ook niet verklaren in de richting van, zoals zoveel gedaan is, van bepaalde zonsverduisteringen, die dan wat minder vaak voorkomen. En dat zou dan allemaal net op dat moment ook geweest zijn. Nee, dat is ook niet de verklaring. En sommigen die gaan zelfs zo ver, die zeggen nou, weet je, in het oosten heb je sprake van winden en die winden die stuiven het zand op en dat zand dat komt daarboven in de wolken en die wolken worden zo verdonkerd en zo heb je dan eigenlijk zo'n intense donkerte gehad toen Jezus aan het kruis hing. Maar dat zijn allemaal verklaringen die heen gaan om de kern, die de kern niet raken. Weet u, deze donkerte 3 uur lang op Golgotha is alleen maar te verklaren vanuit God. God de Vader. God de Vader die zijn scheppingslicht op dat moment 3 uren lang inhoudt. God de Vader die al de dingen wat licht en donkerte betreft in zijn handen houdt. Dat zegt hij in zijn woord. Lees dat maar na. Ik de Almachtige, zegt hij bij Jesaja. Ik formeer het licht en ik schep de duisternis. En een van de profeten, als u wilt weten wie dat is, dan zeg ik, dat is Amos geweest. Een van de profeten, die heeft er ook met zoveel woorden op gewezen. Hij is degene die de dag in de nacht verdonkert, verduistert. Dus de Bijbel is wat dat betreft er heel erg duidelijk over. Het Oude Testament kun je ernaast houden. En dan zie je wat hier gebeurt. Hè? Dat er 3 uren lang een donkerte is over Golgotha. Dat is het werk van God de Vader. God de Vader. Die daar natuurlijk ook wel een bedoeling mee gehad heeft, hè, om het 3 uur lang donker te maken. Dat is maar niet zomaar geweest. En daar zullen we zo meteen ook even bij stil moeten staan, gemeente. De vraag naar de reden van de donkerte. Maar ik wil eerst nog een andere vraag even met u onder ogen zien. Namelijk deze vraag, tot hoever heeft die donkerte zich uitgestrekt, hè? Want er staat in vers 45, van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde. Nou is daar verschil van mening over, of dat nou de hele aardbodem is geweest. Of dat het nou alleen maar de hele aarde was, in de zin van de aarde om Golgotha heen. Dus dan is het of plaatselijk rond Golgotha geweest, of breder alleen over Israël. Als je, en persoonlijk ben ik die mening wel toegedaan, als je ervan uitgaat dat God hier het scheppingslicht heeft ingehouden, dan denk ik dat je er toch vanuit moet gaan dat het een wereldwijd gebeuren is geweest. Hè? Dat de Heere dus 3 uur lang de hele aarde in het donker heeft gezet. Hè? Maar hoe het ook allemaal is te verklaren en wat het ook allemaal precies is geweest. 1 ding is duidelijk, gemeente. Wat is dat toch een bijzonder iets geweest. Hè? 3 uur lang duisternis, donkerte, om Golgotha heen, dat in ieder geval, om Golgotha heen. En dan moeten we dat zo opvatten, ik heb dat net al even zo verwoord, hè, dat de Heere zijn scheppingslicht inhoudt. Wat betekent dat? Dat betekent dat het volkomen donker is. Helemaal donker. Kijk, als het bij ons donker is, dan heb je altijd nog wel wat lichtpunten. Hè? De maan en de sterren, die worden toch indirect door de zon verlicht. Heb je altijd nog wel wat lichtpunten. Ook als het heel erg bewolkt is, dan nog heb je nog wel wat lichtpunten. Het is nooit helemaal volkomen donker op aarde. Maar toen was het volkomen donker. Geen licht. Geen enkel licht. Je kon geen hand voor de ogen zien. God hield zijn scheppingslicht in. 3 uur lang. 3 uur lang. Golgotha. In het donker. Waarom? Mocht dat niet gezien worden? Dat Jezus daar hing. Gemeente. En nu komen we denk ik toch bij de kern van de bedoeling van die 3-urige duisternis. Hè. Dat heeft alles te maken gehad met wat de Vader nu ging doen ten opzichte van zijn Zoon. De Vader, die heeft het gezegd, ik zend mijn Zoon opdat hij verzoening zal gaan aanbrengen voor mijn volk. En dat moet hier gebeuren. Dat moet nu gebeuren, op dat moment dat Jezus daar hangt. Daar moet die verzoening gaan plaatsvinden. En dan zie je, dan gaat de Heer dat doen, die verzoening daar bewerken door middel van zijn Zoon in het donker. Dat wordt als het ware onzichtbaar voor mensen gemaakt. Daar kunnen mensen niet naar kijken. Daar hoeven mensen niet naar te kijken, maar daar kunnen mensen ook niet inkomen. Dat is het goddelijke geheim wat daar gaat plaatsvinden op dat moment op Golgotha. God de Vader gaat zijn toorn over zijn Zoon uitgieten. God de Vader gaat zijn handen van zijn Zoon aftrekken. God de Vader gaat daar zijn Zoon in het donker brengen. Hij gaat zijn eigen lieve Zoon voor een ogenblik tot een lam maken dat zondebok wordt. En dat is wat er daar gaat gebeuren. En tot het moment waarop hier sprake van is, gemeente, heeft God de Vader nog niet persoonlijk zijn handen naar Christus uitgestrekt. Misschien dat je kunt zeggen, één moment dan, hè, in Gethsemane, dat zou je zo kunnen zeggen. In Gethsemane heeft de Vader de lijdensbeker aan zijn Zoon gegeven. In die worsteling. Maar daarna zijn het allemaal mensen geweest die zich met de lijdende Christus hebben bemoeid. Hè? Pilatus en het Sanhedrin en de soldaten. Hè? En dan ben ik het met u eens als u zegt dat God door middel van die mensen ook dat lijden op Jezus heeft gelegd. Dat is waar. Maar nu gaat God de Vader persoonlijk zijn handen uitstrekken naar zijn Zoon. Op dit moment. Waar hier sprake is in onze tekst. Hier gaat God de Vader, ik zei het al, zijn Zoon de toorn doen ervaren, de brandende toorn doen ervaren over de zonde. Niet de zonde van zijn Zoon, maar de zonde van de mens. donkerte. Voor ons vandaag is donkerte al een symbool van triestheid, verderf, dood, zwart, donker. In de Bijbel, in het Oude Testament, is duisternis, donkerte, is een aanduiding van oordeel van God. In het Oude Testament, bij de profeten, kom je het meer dan eens tegen dat gezegd wordt, als nou straks die grote dag van de Heere komt, hè, die grote oordeelsdag komt, hè, dan zal dat allemaal gepaard gaan met een geweldige duisternis. Dus in het Oude Testament, gemeente, zie je dat duisternis, donkerte, in verband gebracht wordt met gericht, met oordeel. God gaat afrekening houden. En de vloek voltrek. Nou, en dat is nou eigenlijk ook wat je hier ziet. God laat een drieurige duisternis op Golgotha neerkomen. Omdat hij gericht gaat houden met zijn eigen zoon. Omdat hij de vloek gaat neerleggen op zijn eigen zoon. De vloek van de wet. En nou, dan ben ik het met u eens als u vanmorgen zegt, dat is voor ons allemaal niet te bevatten. Nee, dat is ook zo. Ik kan vanmorgen geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan dat wat er in die drieurige duisternis allemaal gebeurt. Tussen God de Vader en tussen God de Zoon. Een eeuwig geheim. Maar al is het onbeschrijfelijk wat daar gebeurt. Wij hebben wel te beseffen, gemeente, dat als God de Vader hier in die donkerte het gericht voltrekt aan zijn eigen zoon. We hebben wel te beseffen dat het gericht voltrokken had moeten worden aan ons. Jezus hangt als plaatsbekleder. In onze plaats. Dus als God de Vader het gericht aan hen voltrekt, dan had het gericht aan ons voltrokken moeten worden. Ja, en waarom dan? Vanwege onze zonde, vanwege onze vijandschap, vanwege onze opstand tegen God. Heb u daar in uw leven alles zicht op gekregen, gemeente? Weet je wat je dan gaat zingen? Als je daar zicht op krijgt, dan ga je zingen en verstaan wat de dichter van Psalm 130 heeft gezegd. Hè? Zo gij met mij met recht wil treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Christus in het gericht. Het is het gericht wat over mij moest komen. Ik verootmoedig me. Maar aan de andere kant, hè, er ligt ook een geweldige vertroosting in. Hè, dat God de Vader daar op Golgotha het gericht gaat oefenen in die donkerte. Aan zijn zoon, niet aan mij, wat verdiend zou zijn. Maar gaat voltrekken aan zijn zoon. Dat brengt mij tot een diepe verwondering. Wat een liefde, o Vader. Dat u het gericht aan hem wilde voltrekken. Maar wat een liefde, o Zoon, dat u dit allemaal wilde ondergaan. In onze plaats. Wij, ik, hadden daar moeten hangen. Maar u ging voor ons, voor mij, aan het kruis. Verwondering. Ik kan dat niet doorgronden. Ik kan het alleen maar aanbidden. Ik kan me er alleen maar over verwonderen. Uw liefde. In deze zee verzinken mijn gedachten. Toen ik over deze woorden nadacht, gemeente, en het een en ander op nagelezen heb, toen vond ik bij een verklaarder ook een andere lijn. En die wil ik u ook doorgeven. En die lijn die was deze. In die drieurige donkerte heeft niet alleen God de Vader zijn toorn over zijn zoon voltrokken. Maar in die drieurige duisternis heeft God de Vader zijn zoon ook aan de verleidingen en de bespottingen en wat al die is niet meer zei, van de duivel overgegeven. Het helle monster, zo schreef die persoon, het helle monster heeft zijn gif gespuwd in het aangezicht van de Reineborg en Middelaar 3 uur lang. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Ik denk het niet. Of misschien wel, als je in je leven ook iets ervaart hè, van de verzoekingen van de duivel. Van de aanvechtingen van de duivel. Nou, wat wij dan ervaren, dat is maar een kleine afspiegeling van wat daar gebeurd is. Dus de duivel heeft Jezus aangevochten. Kom af van het kruis. Hij heeft de duivel heeft hem erbij bepaald. Weet u wel voor wie u dit allemaal doet? Ja, voor mijn volk. Ja, maar weet u wel wie dat zijn? Allemaal mensen die voor u geen liefde hebben in zichzelf. Het zijn allemaal mensen die van God zijn afgevallen. Het zijn allemaal mensen die naar u niet vragen. Doet u dit allemaal voor zo'n volk? Kom toch af van het kruis. Die mensen zijn het niet waard. Zo zal de duivel, om zo te zeggen, ook zijn verzoekingen en zijn aanvechtingen op Jezus hebben laten afkomen toen hij daar aan het kruis hing. Op zo'n wijze dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Het is inderdaad een donkere 3 uur geweest voor Jezus. Donker om hem heen. Donker boven hem. En daarom ook donker in hem. Want dat lees je tenslotte ook, gemeente, dat het uiteindelijk zo donker wordt in zijn hart, dat hij tot de klacht komt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als je heel oppervlakkig naar deze klacht kijkt, dan zeg je van, ja, hoe kan dat nu dat de Heere zegt, waarom hebt ge mij verlaten? Want de Heere wist toch dat hij verlaten zou worden. Al de dingen waren hem immers bekend. Jawel, gemeente, maar je moet het zo zien, hè. Als de dingen dan eens werkelijkheid worden, hè, dan komt het erop aan. Dan ga je pas voelen wat het is. Zoals met ons dikwijls ook. Als de dingen dichtbij komen, dan weet je wat het is. Dan voel je de nood, dan voel je de pijn, dan voel je het verdriet. Zoals mensen dikwijls tegen me zeggen, nadat ze een geliefde zijn kwijtgeraakt. Ik dacht van tevoren wel dat ik me erin kon inleven wat dat is, maar nee, nu voel ik het. Aan mijn lijf, aan mijn hart. Jezus voelde de godsverlatenheid op dat moment dwars door zijn ziel. Hè? En dan komt hij tot die klacht. Hè? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is het niet meer mijn vader, maar mijn God, daar zit verschil tussen. Mijn God, dat is afstandelijk. Er is afstand tussen God de Vader en God de Zoon. Mijn God. En aan de andere kant, gemeente, blijft Jezus zich aan zijn God in de hemel, zijn Vader in de hemel, ook vastklampen. Hè? Want hij zegt, mijn God. Hè? Mijn God. Hè? Dus het is niet zo dat hij worstelt met zijn Vader en zegt, nu wil ik met u niets meer te doen hebben. Dat kunnen mensen wel eens zeggen. Mensen kunnen opstandig worden. Als er lijden en moeite is, kunnen mensen opstandig worden en zeggen, met die God wil ik niets meer te maken hebben. Maar Jezus lijdt en worstelt met zijn God en brengt zijn nood bij zijn God en houdt zijn God, om zo te zeggen, ook daar in die donkerte vast. Mijn God. In de tweede plaats blijkt dat hij een woord uit het Oude Testament heeft vervuld. We hebben samen Psalm 22, de eerste 9 versen gelezen. En dan is het zo duidelijk, als je Psalm 22 leest, dat de lijnen gewoon overgezet kunnen worden naar het kruis. Mijn God, waarom verlaat gij mij, zegt David in Psalm 22. En Jezus zegt hetzelfde. Hij neemt de woorden van de schrift in de mond. Hij vervult de woorden van de schrift. Hij vult het lijden van de mensen in het Oude Testament. Davids lijden en ook het lijden van al de anderen. Ze worden daar op dat moment op Golgotha tot vervulling gebracht. Jezus, niet alleen maar de zaligmaker van de Nieuw-Testamentische gemeente, maar ook van de Oud-Testamentische kerk. Heb u daar wel eens bij stilgestaan? David is ook alleen maar op grond van Jezus' werk zalig geworden. Als je deze bange klacht beluistert, gemeente, ligt er ook vertroosting in. Als Jezus zegt, waarom hebt gij mij verlaten? Dan mag je weten, gemeente, dat hij de waarom-vraag ook heeft gekend. De waarom-vraag die wij van tijd tot tijd in ons leven ook hebben. Ik ben tenminste nog niemand ooit tegengekomen die nooit eens in zijn hart die vraag heeft gehad. Waarom? Die moeite in mijn leven. Waarom gaat mijn leven nou zo als het gaat? Waarom verhoorde God mijn gebed op dat moment niet? Waarom? Jezus heeft de waarom-vraag ook gekend en geuit. En dan mag ik met al die waarom-vragen van mijn hart en van mijn leven, die me zo bezig kunnen houden, want het kunnen knopen zijn waar ik niet uitkom, dan mag ik met al die waarom-vragen naar deze Heere Jezus. Ik mag aan zijn voeten komen en ik mag weten, hij weet wat mij bezighoudt op dat moment. En dat niet alleen, ik mag ook het allemaal overgeven aan hem. Waarom? Nee, niet daarom. Maar wel, ik heb het ook voor u doorstreden, deze moeite, deze donkerte en dit verdriet. En dat geeft rust. Dat geeft vrede. Ik mag het alles ook in zijn hand leggen. Het werd geweldig donker in hem. Hij ervoer, ik ben van God verlaten. Weet u, dat er ook nog evangelie in ligt. Dat zou je zo niet zeggen. En toch is het zo. En wat is nou het evangelie wat in deze bittere klacht mag opklinken? Nou, dat is wat eigenlijk in ons avondmaalsformulier dan ook zo treffend wordt verwoord. Hè? Hij verlaten, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. En we mogen tot hem de toevlucht nemen. En we mogen in hem ook alles vinden voor nu en voor eeuwig. Als ik tot Christus mijn toevlucht neem, zal ik nooit verlaten worden. Zal ik in der eeuwigheid niet verlaten worden, nee. Ach, dan kan ik wel eens die momenten hebben of die tijden in het geestelijk leven dat ik zeg, ach, het is allemaal zo donker en ik voel me van God en mensen verlaten. Dat kan wel. Maar in der eeuwigheid zul je nooit verlaten worden. Als je tot deze Heere Jezus bent gekomen, je toevlucht tot hem hebt genomen. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij in het donker, opdat wij in het eeuwig licht zouden komen. Kijk, hier hangt hij, wie alles ligt. En zoek het nou in hem. Zie op hem. Verwacht alles van hem. Buiten hem is er niets. Of het moest zijn een eeuwige donkerte, een eeuwige duisternis. Ook dat is de werkelijkheid. Je zult straks zelf moeten doormaken wat hij heeft moeten doormaken. Als je om deze Heere Jezus heen gaat. Als je een voorbijganger bent. Zoals er toen zoveel voorbijgangers waren. En hem bespotten. Ha! Als je een voorbijganger bent, moet je zelf straks de donkerte in die hij heeft doorstreden. En daarom zie op hem, vertrouw op hem, verwacht alles van hem. Welzalig zijn we wanneer deze Heere Jezus Christus voor ons, onze koning en zaligmaker is. buiten hem zoek ik niets. Leven is in hem. Vrede geschonken door hem. Nu en eeuwig. Amen. Samen danken en bidden. Zo donker als het toen op Golgotha werd en zo donker als het toen werd ook in uw ziel, o Heere Jezus Christus. Zo donker kan het nooit worden in een mensenhart. Tenminste niet aan deze kant. We hebben het met elkaar overdacht. Dat u, o Heere, toen op dat moment ook die toorn van de Vader hebt moeten dragen. Dat u daar tot een vloek werd gemaakt. Hoewel u onschuldig was. Dat u al dat lijden plaatsbekledend hebt moeten dragen. Om uw volk te verzoenen. Heere, wat een wonder. Reden voor ons om ons te verootmoedigen. Wij, ja ik deed hem die smaad, die jammer aan. Reden voor ons ook tot verwondering. Wat een liefde. Liefde van u, o Vader, dat u uw Zoon hebt overgegeven. En liefde van u, o Zoon, dat u zichzelf als lam ter slachting hebt laten leiden. Heere, wilt u geven dat we deze dingen ook echt mogen ervaren. Verootmoediging en verwondering in ons hart. En opent u dat maar voor ons hart door uw Heilige Geest. We zeggen u nam dank dat we zo vanmorgen in alle rust weer een gedeelte van het Leidensevangelie hebben mogen overdenken. Wees ons verder op deze zondag goed en nabij. En als we vanmiddag opnieuw samenkomen en ons bezinnen zullen op het 7e gebod, wilt u ons dan ook uw onmisbare zegen gaan geven. Vergeef wat niet was naar uw wil, uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 2 en dan het 7e vers, dat is het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdraag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.